in verband met de uitstorting van de Heilige Geest en de werkzaamheid van de Heilige Geest worden in de Bijbel verschillende uitdrukkingen gebruikt die wij dikwijls te pas en te onpas gebruiken. En als wij het niet doen, doen anderen het wel, denk ik altijd. Uitdrukkingen die dikwijls ook een eigen leven gaan leiden en gebruikt worden in een betekenis, ook vaak, die niet overeenkomt met die van de Bijbel zelf. Dat is wellicht omdat de uitdrukkingen zelf er aanleiding toe geven. Maar we zouden ons realiseren dat wij in de Bijbel meerdere uitdrukkingen hebben die verband houden met de persoon en het werk van de Heilige Geest als zodanig. Maar niettemin zijn het uitdrukkingen die synoniem zijn. Eigenlijk is het zo, wij kennen maar één uitdrukking in de Bijbel. Dat is dat wij als gelovigen de Heilige Geest hebben ontvangen. En om het maar meteen te zeggen, dat is hetzelfde als dat wij wedergeboren zijn. Want wedergeboren worden volgens Johannes 3 en daarmee volgens de Heer Jezus zelf wil zeggen dat men uit de geest geboren wordt. En wat uit de geest geboren is, dat is geest, staat daar. En dus zijn wij geest of in de geest, dan wel met een iets zwakkere uitdrukking, wij hebben de geest. Daar is niks moeilijks aan en is eigenlijk de enige echte directe uitdrukking die daarvoor in de Bijbel gebruikt wordt. Wij kennen echter uitdrukkingen als de uitstorting van de Heilige Geest, als doop met de Heilige Geest, ongeacht welk voorzetsel daar dan bij gebruikt wordt, doop met, door of in of vanwege de Heilige Geest. De Grieks laat die ruimte nou eenmaal, dus laat maar zitten. Dan hebben we nog verzegeling met de Heilige Geest. En we hebben ook nog salving met of door de Heilige Geest. En zo verder. Misschien zijn er wel meer uitdrukkingen. Maar ik wijs er maar op dat al die andere uitdrukkingen die ik nou noem in werkelijkheid metaforen zijn. Dat wil zeggen, het is beeldspraak. De Heilige Geest is niet een vloeistof en je kunt hem dus niet uitgieten. Ik zal me uitgieten, uitstorten. Dat is met een flinke stroom uitgieten, mijn Heilige Geest. Dat kan niet, want het is geen vloeistof. Hij is geen vloeistof en toch staat het in de Bijbel. Er staat ook dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte. Dat wil zeggen met de beloofde, in het Oude Testament al, beloofde Heilige Geest. We zijn ermee verzegeld, maar de Heilige Geest is geen zegel. Wie weet wat een zegel is? Meestal van wat wij dan noemen zegellak. Het wordt warm gemaakt, het is zacht. Men drukt er bijvoorbeeld met een zegelring of ergens anders, met een stempel. In ieder geval drukt men een afbeelding in. Een logo noemen wij zo'n ding tegenwoordig. En dan staat er een zegel op. En als je zo'n papier met een zegel thuis krijgt, is het meestal niet best. Dan moet je in ieder geval betalen. Maar goed, vroeger moest dat op kwitantie zitten, moest een zegel op zitten. Nou goed, verzegeling. Maar de Heilige Geest is geen zegel. En toch zijn wij verzegeld met de Heilige Geest, zodat hij toch een zegel is. Maar u zou bedenken dat het beeldspraak is. De term uitstorting veronderstelt de Heilige Geest als een vloeistof. Verzegeling veronderstelt de Heilige Geest als een zegel. Maar het is uiteraard beeldspraak, een echte metaforen. Dat wil zeggen, de Heilige Geest wordt vergeleken met een vloeistof die uitgegoten wordt van bovenaf. En of die vloeistof nou wijn is, bijvoorbeeld, of water, dat kan ook, of olie. Water, wijn, olie, bloed, had ook nog gekund trouwens. Het is ook Bijbels. Dat zijn begrippen met een wat verschillende betekenis, maar verschillende toepassingen. Maar ze hebben toch met elkaar gemeen dat het allemaal vloeistoffen zijn. Maar de gedachte is dat aan die verschillende woorden, wat het maar is, water, wijn, olie, enzovoort, dat daar een bepaalde betekenis aan hangt, aan die begrippen. En door het gebruik van deze terminologie worden deze begrippen in verband gebracht met de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij is nou eenmaal bloed, hij is namelijk leven. En dat is wat bloed voorstelt. Hij is water, dat dus leven voortbrengt. Afgezien omdat we water kennen als beeld van het woord Gods. Maar blijft dezelfde betekenis houden. Het brengt leven voort, maar men kan er ook in ondergaan. Dat heb je zo met leven. Je kan er ook aan onderdoor gaan, bij wijze van spreken. Maar zo is dat nou eenmaal. Het is beeldspraak dus, uitstorting van de Heilige Geest. Verzegeling met de Heilige Geest ook. Maar het is een prachtige term, want een zegel is eigenlijk de weergave van iemands identiteit. Van oudsher fungeerde het als een soort handtekening, zal ik maar zeggen. U weet, Pilatus liet het graf verzegelen. En wat dacht u van de Heer Jezus, die naar oud-testamentische beeldspraak trouwens, profetieën, een zegelring heeft, waarmee hij zijn stempel kan zetten, ik moet de andere hand nemen, waarmee hij zijn stempel kan zetten op u of mij bijvoorbeeld. En dat is precies wat de geest doet. Waar wij de geest ontvangen, is er een zegel op ons geplaatst. Niet letterlijk natuurlijk, maar het is gewoon beeldspraak. Het wil zeggen, niemand kan ze uit mijn hand rukken. Dat is eigenlijk ook beeldspraak, want we zitten niet besloten letterlijk in de hand Gods, voor zover hij al letterlijk een hand zou hebben. Maar het is prachtige beeldspraak. Wij denken er niet bij na meestal, want we begrijpen hem sowieso. U weet wel, hij heeft onze naam in zijn handpalm gegraveerd. Verwijzen naar de littekens in zijn hand, die hand waarmee geacht wordt ons vast te houden. Maar het is natuurlijk beeldspraak, symboliek, typologie, of hoe je dat maar noemen moet. Zie? Metaforen zijn het feitelijk. Maar de gedachte is dat waar wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, dus Efeze 1 vers 10 of daar in de buurt, wil zeggen dat we die geest hebben ontvangen en dat we die ook nooit meer kwijtraken. Men kan hem bedroeven, men kan hem blussen of hoe het maar heet mag. Men kan hem tegenwerken, wederstaan heet het ook in de Bijbel. Maar kwijtraken kan nooit meer, het is een verzegeling. Wie eenmaal die geest heeft ontvangen, tijdens de opstanding van Christus, en zelfs op grond van de opstanding van Christus, raakt hem nooit meer kwijt. Eeuwig leven namelijk, want dat is wat het is, is eeuwig leven omdat men het niet meer kan kwijtraken, logischerwijze. Ik zeg altijd, op leven dat we daarna ook weer kunnen kwijtraken, zitten we helemaal niet te wachten. Nee, broeder, populair gezegd, eenmaal sterven lijkt mij genoeg. Eigenlijk te veel, maar vooruit. Maar dan maar graag eeuwig leven, men raakt het nooit meer kwijt. Dat is wat eeuwig leven is. Immers. En vandaar verzegeld met de Heilige Geest. Dan hebben we de uitdrukking dopen met of door de Heilige Geest. Het is niet zo moeilijk. Hè? U weet dat de Heer Jezus in de tijd zei, dat allen die dorst hebben, die zouden tot hem komen en drinken. Alle gij dorstigen, kom tot de wateren, enzovoorts. En er staat er zo fraai bij. En dit zei hij van de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waarmee men gezegd wil zijn, dat water onder andere dan een beeld is van de Heilige Geest, vloeistof. En als dan gesproken wordt door Johannes de Doper over, en het komt tot 6 keer toe in de Bijbel voor, ik doop u wel met water, maar na mij komt één die u zal dopen met de Heilige Geest. Dan is toch duidelijk waar het over gaat. Het water als een beeld van het levenbrengende woord Gods. Of gewoon als de Heilige Geest. In de praktijk is daar namelijk geen verschil tussen. Dan weet u toch waar Johannes de Doper het over heeft. Zoals een mens zou ondergaan in het water, als het ware, want het blijft beeldspraak, doordrenkt zou worden met water, zo zou hij doordrenkt worden met de Heilige Geest. En onder elkaar, die moet ik er misschien weer uitknippen laten, ik acht het heus niet denkbeeldig dat Johannes de Doper inderdaad de kruik had, dat hij over de hoofden van de mensen leeggoot, hoor. Het is onder ons die dood door onderdompeling voorstaan. Is het een soort ketters om dat te zeggen. Maar in verband met het Bijbelse beeld kan dat heel goed. Sluit het onderdompelen overigens niet uit. Allemaal. We weten niet hoe het ging. Het maakt kennelijk ook niet uit. Maar we zouden wel weten, dat is ook heel gemakkelijk, dat het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor dopen, althans zeker het woord in het Nieuwe Testament, de betekenis heeft, en niet eens van onderdompelen, maar meer nog dan dat, van doordrenkt worden met, als het over een vloeistof gaat. En als het niet over een vloeistof gaat, kan men er niet in ondergedompeld worden of mee doordrenkt worden. En dan betekent het dat men één wordt met. Dat men dus één wordt, geïdentificeerd wordt met. Je weet wel, een voorwerp ondergedompeld in een vloeistof wordt één met die vloeistof. Neemt zelfs de eigenschappen van een vloeistof min of meer over, althans een deel daarvan, heb ik van meneer Archimedes geleerd. Dat soort dingen. Doordrenkt worden met, is de gedachte. En als dan die dingen vervuld worden, als wij dan door de Heer Jezus, die na Johannes de Doper kwam, gedood worden met de Heilige Geest, wil zeggen, worden één met die Geest. Die Geest doordrenkt ons, enzovoorts. Nog steeds diezelfde vloeistof. En dat is doop met de Heilige Geest. Kun je dat de term misbruikt wordt Voor welke doelen allemaal hoef ik het nou niet te vertellen. Maar het is makkelijk genoeg. Je zoekt de uitdrukking in de Bijbel op. Daar ben je zo mee klaar, want het zijn maar 7 schriftplaatsen. 6 keer staat er, staan er de woorden van Johannes, die zelfs door de Heer Jezus en door de apostelen worden aangehaald. Ik doop je wel met water, maar na mij komt een die zal je dopen met geest. Soms staat erbij en met vuur, want vuur is ook een beeld van de geest, dus het maakt niet zoveel uit. En de enige andere keer, de 7e en laatste keer dat de term in de Bijbel voorkomt, is in 1 Korinthe 12, waar staat dat wij door één geest tot of in één lichaam gedoopt worden. Kortom, dat wij doordrenkt zijn met, we zijn door één geest gedrenkt, staat er dan. Wij zijn door één geest gedrenkt, we zijn doordrenkt met die geest. We hebben namelijk het leven van Christus aan ons en in ons en over ons en door ons. Kan me niet schelen welk voorzetsel u ervoor gebruikt. En de gedachte is dat als het leven van Christus in ons is, dan kan het niet anders zijn dat het de beeldspraak opgaat en dat wij leden zijn van één en hetzelfde lichaam, want één en hetzelfde leven is in ons. Dat is 1 Korinthe 12, het hele hoofdstuk en eigenlijk de hele brief. Dat is dood met de geest. Dood met de geest heeft als uitwerking deel hebben aan het lichaam van Christus. Maar ook als de uitdrukking niet gebruikt wordt, is het nog steeds zo dat als we de geest ontvangen, met het gewone letterlijk woord, worden we daarmee toegevoegd aan Christus, dan wel aan de gemeente, dan wel aan den Heere. Ik citeer naar de uitdrukkingen uit de eerste hoofdstukken van Handelingen. Met enige moeite vindt u ze daar wel terug. Blijft gewoon zo, ook als die uitdrukking dood niet gebruikt wordt. Want het blijft een metafoor, het blijft beeldspraak, waarbij de geest beschouwd wordt als een vloeistof. En dat laatste, dat komt ook voor in de uitdrukking zalving met of door de Heilige Geest. Nou, zalf niet altijd een vloeistof, maar als het de juiste temperatuur heeft, wel, wordt het vloeibaar. Ook een wat twijfelachtige. Zalfolie is een woord waar wij wat moeilijk mee uit de voeten kunnen. Want zalf, dat is van die dunne massa. En olie giet je gewoon uit. Maar u weet hoe het is met de zalf. Als het wat warmer wordt, giet je het ook gewoon uit. Dat scheelt maar een paar graden. Dat is niet zoveel. Het is dicht bij elkaar. En in de Bijbel is sprake inderdaad van zalving. Met of door of in, of hoe het maar heten mag. De Heilige Geest. En ik moet u zeggen, dat is een metafoor, want de Heilige Geest is niet een zalfje. Hoewel sommigen het als zodanig zien. U weet wel, als je wat mankeert, smeer er wat zalf op. En dat is goed tegen alle kwalen. Het is net haarlemmerolie, denk ik wel, of aspirine. Dat is vroeger goed voor je tenen en voor je haar, heb ik begrepen uit het bekende lied. Aspirine voor je tenen, aspirine voor je haar. Nee, dat was voor jullie tijd. Ben ik zo oud. Nou, daarvoor had je haarlemmerolie en toen kwam aspirine. Het was overal goed voor. En volgens sommigen is de Heilige Geest ook overal goed voor. Maar u begrijpt, het is in ieder geval beeldspraak. Maar wel een volstrekt Bijbelse. Ook een hele mooie. Overigens, maar 3 keer in het Nieuwe Testament wordt de term letterlijk gebruikt. En op ons van toepassing gebracht, waarbij gezegd wordt dat u en ik, wij als gelovigen, wij gezalfd zijn. En soms staat erbij met de Heilige Geest. Soms ook niet, maar die beeldspraak die begrijpen wij zo ook wel. Bij nader inzien, ik meen dat de eerste keer dat er van zalving in de Bijbel sprake is, dat was toen Jacob voor Esau moest vluchten. Ik ken de uitbeelding van het begin van onze bedeling overigens, maar daar ga ik nou niet op in. Maar hij moest vluchten naar oom Laban. En zijn eerste overnachting was in een plaats die hij later noemde Bethel, huis Gods. Ook een beeld van de gemeente uiteraard. En daar legde hij zich te slapen op één steen. En dus begon hij te dromen s'nachts. Dat kun je je voorstellen als je met je hoofd op een steen ligt, denk ik wel eens. Maar vooruit. Maar hij had een droom over die hemel geopend en de engelen Gods nederdalende en opklimmende. Later aangehaald in Johannes 1, geloof ik nog net. Dat doet er nou niet toe. Maar hij zag een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, toch? En de andere dag stond hij op en door 2 tekenen, door 2 symbolen, gaf typen, om zo te zeggen, gaf hij uitdrukking aan waar het werkelijk om ging. Hij zette namelijk de steen over hem en u weet, die steenrots. Want wij trekken dan altijd die uitspraak uit 1 Korinthe 10 uit zijn verband. En de steenrots was Christus. Al die steden rotsen in het Oude Testament en die dus ook. Hij zette hem recht overeind. En dat is dus een beeld van de opstanding van Christus. Vandaar dat over heel de wereld vind je opgerichte stenen. Of het nou een paaseiland is, of in Karnak, of waar het maar is. Of in Rolde. Of, er zijn nog een paar plaatsen, moet je navragen aan Obelix. In Egypte, die dingen hebben ze daar trouwens weggehaald. Obelixen, obelisken. Maar die hebben ze daar weggehaald en overal ter wereld zie je die dingen staan, vooral in Rome overigens. Maar ze zijn echt als opgerichte stenen een uitbeelding van de opstanding van Christus. En anders vraagt u het maar aan de begrafenis onderneemt. Al heb je kans dat die dat niet meer weet en zegt, je kan ze beter plat neerleggen, dat is goedkoper in het onderhoud. Ja, van symboliek heeft men niet zoveel verstand meer. Of men heeft er geen waarde aan. Maar dit is wel wat het is. De opgerichte steen, de opstanding van Christus. En het wordt eenvoudig bewezen door het tweede beeld dat daar gebruikt wordt door Jacob. Hij zalfde de steen. Belachelijke toestand natuurlijk. Wie doet nou zoiets? Wel iemand die waarde hecht aan symboliek. Hij zet de steen overeind en zalft hem. Want zalving wil zeggen het ontvangen van de Heilige Geest. De steen werd gezalfd met olie, zoals enige jaren later overigens de priesters Aaron, Exodus 28, gezalfd werd met olie om hem daarmee te wijden tot de dienst aan God. Maar u begrijpt, zowel de steen in Bethel als Aaron vele jaren later zijn een beeld van Christus, de opgewekte uit de dood, degene die van Gods wegen definitief in zijn opstanding de Heilige Geest ontving, zoals het ook staat in Handelingen 2, dat zeg ik om nu van de discussie af te zijn, ik heb er niet zo lang geleden over gesproken. Daar werd hij gezalfd in de zin van daar ontving hij de Heilige Geest, zo staat het er ook. En dat is precies waar het in heel de Bijbelse geschiedenis om gaat. En zoals Aaron gezalfd werd, net als de steen in Bethel, en daarmee gewijd werd aan de dienst aan God, zo gebeurde het met de Heer Jezus Christus toen hij uit de dood opstond en de Heilige Geest ontving. En vanaf dat moment kennen wij hem ook in de Bijbelse uiteenzetting definitief en voor altijd als de Christus. Want de term Christus is gewoon Grieks voor ons woord gezalfde. En u kent toch de woorden van de Heer Jezus zelf, die hij citeert uit Jesaja 61. Maar ik citeer ze nu maar uit Lucas 4 dan, waar de Heer ze zelf aanhaalt. Waarmee maar weer blijkt dat het een belangrijk schriftgedeelte is. Want de Heer Jezus aan het begin van zijn openbare optreden kwam in de synagoge van zijn woonplaats, na de verzoeking in de woestijn, kwam hij te Nazareth, waar hij opgevoed was, staat er, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. Dat was vers 16. En daarna vers 17. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven is. De geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. De zin hoef je niet eens te begrijpen. Niet werkelijk te begrijpen, om toch te zien dat die zalfolie een beeld is van de geest des Heren. En ik voeg hem maar meteen aan toe dat het woordje daarom net zo goed kan vertaald worden met omdat. Het geeft namelijk alleen maar de reden aan, de redengevend voegwoord uit zijn ding. Maar die mag u vergeten. Maar als de zin met daarom niet duidelijk is, dan verander je daarom in omdat. Maakt niks uit. De geest des Heren is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Dan is hij in één keer duidelijk. Wat is op hem? De geest des Heren. Maar wat is er op hem volgens de beeldspraak? Wel, hij is gezalfd. Zalfolie dus. Waaruit volgt dat de zalfolie een beeld is van de Heilige Geest. En dat al die keren dat in het Oude Testament sprake is van zalving, er tegelijkertijd sprake is van een uitbeelding van wat wij dan noemen de uitstorting van de Heilige Geest, om het maar populair te zeggen. En vergis u niet, dat was niet alleen die steen in Bethel of Aaron, het waren ook alle priesters die gezalfd werden. De koningen werden trouwens gezalfd. En Saul en David trouwens met zeer grote nadruk, bij gelegenheid soms ook wel eens een profeet overigens. Maar ook al de voorwerpen van de tabernakel en van de tempel werden allemaal gezalfd. Met een vette troep, denk ik altijd. Dat zeg ik natuurlijk nooit van achter de lessenaar, ik ben niet geacht dat te denken. Maar zo is het natuurlijk wel. Het is niet erg praktisch, denk ik altijd. Maar het gaat om wat het uitbeeldt. Zalfolie, die vluchtige, etherische, hoe zeggen ze het, die verdampende olie, is eigenlijk geest. Bevindt zich op de grens van het materiële, het tastbare en het ontastbare. Zo kijk je naar je flesje met olie, zal ik maar zeggen. En zo kijk je weer en dan is het leeg. Omdat het spul verdampt is. Zo gaat dat nou eenmaal. Hetgeen met wijn trouwens voor een deel ook het geval is. Maar het etherische, dat vluchtige, waardoor het ook geur verspreidt, die denk je dus wel waar, is juist een uitbeelding van het geestelijke. En daar gaat het om. Maar wat de Heer dan zegt, hij citeert dat overigens uit Jesaja 61 vers 1, maar ik laat hem maar even voor wat het is. Hè. Maar de Heer zegt, de geest des Heeren is op mij, omdat hij mij heeft bezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken, loslating, de blinden, het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heeren. En toen deed hij het boek dicht, want voorlopig was er niks aan toe te voegen. De volgende zin luidt namelijk, en de dag der wraken onze Gods, en zover is het nog even niet. Maar waar het om gaat, is dat in die woorden de Heer Jezus spreekt over zijn tegenwoordige werk. Zijn werk sinds zijn opstanding. Begrijpt u dat vooral goed? Het was niet zozeer de beschrijving van wat hij letterlijk deed in zijn omwandeling op aarde, maar ook wat hij letterlijk deed, namelijk letterlijk genezing tot stand brengen, was natuurlijk de uitbeelding van wat de Heer in werkelijkheid doet, wat ook van veel groter belang is, nu in onze tegenwoordige tijd. Want wij kennen de mens immers als blind en doof, mens die niet open staat, maar in tegendeel potdicht zit, afgesloten is, die van buitenaf niks waarneemt, die niet ziet en hoort. Want zo is het met een mens. Nou ja, voor zover hij wat ziet of hoort, verbeeldt hij zich dat. Dikwijls. Het is nog wat generaliserend gesproken, maar het is dikwijls wel zo. Een mens maakt zich wat wijs, omdat hij redeneert vanuit zichzelf. Hij heeft het verstand gekregen, u weet wel, het bekende onderwerp. Hij heeft het verstand gekregen en daarmee redeneert hij en bouwt hij zichzelf een realiteit. Dat wil zeggen iets wat hij ervoor houdt. En alles wat hij waarneemt plaatst hij daar binnen en dus neemt hij niet waar. Dan ziet hij dingen verkeerd, een verkeerd perspectief en dus in werkelijkheid ziet hij niks. Maar zegt de Bijbel, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. Wij zouden naar hem horen, maar het blijkt in de praktijk dat de mens daartoe van nature niet, of nauwelijks voor mijn part dan, maar niet in staat is. En dus zou de mens komen tot de Heer Jezus Christus, gij zonen Davids, ontferm u mijne. Opent gij mijn ogen, opdat ik mag zien de wondere dingen van uw wet. Geciteerd uit Psalm, welke het maar is. Opent gij mijn ogen, opdat ik mag zien. En dat is wat de Heer in onze dagen doet. Of, met andere termen, dat is ook feitelijk wat de Heilige Geest aan ons doet. Onze ogen, de oren openen. Maar het is beeldspraak. Het zijn ook allemaal metaforen. En zelfs de uitdrukking, ons het hart openen, is beeldspraak. Maar niettemin, dat is wat hij zou doen. En al die zalvingen in het Oude Testament dus zijn een uitbeelding van de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. Een van de mooiste vind ik trouwens de psalmpje, Psalm 133, over de zalving van Aaron. Er zijn een paar versen, een heel kort psalmpje, maar daar wordt zo treffend in beschreven. In een paar versen, daarna blijven zitten. Komt er nou nog wat? Nee, dat was het al. Er wordt even beschreven dat hij gezalfd wordt en dat het vanaf zijn hoofd druipt in zijn baard en daarna op zijn kleed en zo langzaam verder zakt, want het is zalfolie. Dat gaat maar heel langzaam, maar uiteindelijk wordt het een grote vetvlek, populair gezegd. Maar het begint steeds beter te ruiken, dat kan ik u wel zeggen. Totdat het komt er aan de zomer van zijn kleed en opdat die geur van die geest, van die zalfolie dus vervult de tempel. De tempel is een prachtig beeld, onder andere van de gemeente dan. En dat is precies waar het over gaat, het werk van de geest. Beginnend bij Christus, die gezalfd werd, namelijk hij stond op uit de dood. En de uitwerking daarvan op ieder van ons. Bovendien, als hij is de Christus, omdat hij nu helemaal gezalfd is, want het is hetzelfde woord. En wij heten christenen, ook naar Bijbelse norm. Dan betekent het dat wij deel hebben aan zijn zalving. In dat wat van die zalfolie niet alleen terechtgekomen is op zijn hoofd, maar ook op de leden van zijn lichaam. Met zijn kleed kan ook nog. maar de leden van zijn lichaam, namelijk de gemeente. Daarom heten we christenen, omdat we gezalfd zijn. De uitdrukking zelf vinden we maar op 3 plaatsen in de Bijbel. Eigenlijk maar 2, en daar wilde ik u nog mee naartoe nemen in elk geval. De ene plaats, de eerste, is die van 2 Korinthe, hoofdstuk 1. Vanaf vers 20. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Dat wil zeggen, zoveel beloften Gods als er zijn, liggen allemaal vast. Zijn vastgesteld in Christus tot heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, goden tot heerlijkheid. En wel door ons, want de gedachte is dat die beloften aan ons gelovigen vervuld worden en dat het resultaat daarvan zou zijn de heerlijkheid Gods. En daarna ligt de apostelen toe in vers 21, waar hij zegt, volgende vers dus, maar die ons met u bevestigt, dat wil zeggen vaststelt, in Christus, kortom, die ons gezalfd heeft, andere uitdrukking, is God. God heeft ons vastgesteld in Christus, wanneer? Dan nemen we de andere uitdrukking. Toen wij door de geest gedoopt werden. Of in de geest gedoopt werden. Kortom, toen wij 1 Korinthe 12 tot één lichaam gedoopt werden. Toen wij een plaats kregen in het lichaam van Christus dus. En daarmee in Christus. En vandaar dat het zo gezegd kan worden. En het heet zelfs vastgesteld of bevestigd. Omdat het niet meer veranderd kan worden. Dus definitief, eenmalig. Die ons met u bevestigd in Christus, is God. Een andere term, die ons gezalfd heeft, is God. En dan meteen, die ons ook heeft verzegeld. En het onderpand, of namelijk het onderpand, namelijk de geest, of des geestes. Het des geestes kan heel goed betekenen, namelijk de geest. Die ons heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze hart heeft gegeven. En eigenlijk vind je daar dus al 3 uitdrukkingen. De een is gedoopt met, maar het staat er niet expliciet. In plaats daarvan staat er die ons met u bevestigt in Christus, in zijn lichaam namelijk. Dat is wat in 1 Korinthe 12 heet doop. Dat wil zeggen nog steeds niet in wateren. Water is hier een ander beeld. Maar gewoon in Christus. Daarna die ons gezalfd heeft. Andere uitdrukking. En daarna nog een andere uitdrukking. Die ons heeft verzegeld. En daarna ook nog. En die het onderpand ons gegeven heeft. Een onderpand heeft de betekenis van een voorschot. Op de toekomstige erfenis. En letterlijk staat dat ook inderdaad in Efeze 1 vers 13 schijnt dat te zijn. We hebben de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest der belofte die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En daar gaat het om. En let nou op dat de term hier, want ik ga op dit vers nou toch niet uitgebreider in. Het gaat hier om dat wij vastgesteld zijn in Christus. Deel hebben aan hem. Hij is namelijk gezalfd. Hij is verzegeld enzovoort. Kortom, in hem zijn alle beloften Gods ja en amen. Maar het is hetzelfde als te zeggen, Efeze 1 vers 3, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En in de hemel. En zo verder. Maar let vooral op dat vastgesteld zijn in hem en het feit dat wij in hem deel hebben aan de vervulling van alle beloften die God ooit gedaan heeft, staat er. Toch? De rest van de brief gaat erover dat men die overeenkomst dan ook zou wandelen, logischerwijze. Het ging toch niet zo moeilijk moet zijn als men zich deze dingen bewust is. Nou, hierna is er nog maar één andere plaats waar die term zalving gebruikt wordt in verband met u en mij, in verband met de gelovigen. Dat is in de eerste brief van Johannes. Er zijn 2 teksten overigens, maar het is in een en dezelfde korte uiteenzetting. In 1 Johannes hoofdstuk 2. In de eerste plaats namelijk in vers 20 van 1 Johannes 2. Daar staat 1 Johannes 2 vers 20. Doch gij hebt de zalving van de Heilige. En gij weet alle dingen. Dat laatste schijnt er de consequentie van te zijn. Daar hebben we het dus zo nog over. Je vraagt alleen bij het lezen van het vers af waarom er een woord is weggelaten. Gij hebt de zalving van de Heilige wat? De Heilige wie? Nee, wij vullen met gemak in. De geest ligt meest voor de hand natuurlijk. Het ontvangen van de geest wordt vergeleken met een zalving. En die heet Heilige Geest. Dus schrijf de zalving van de Heilige. Het woord geest. Ik zeg het nu, maar u zou het anders misschien niet eens merken dat het woord er helemaal niet staat. Maar we hebben die zalving en weten alle dingen. Nou goed, de andere vers is vers 27. En de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. Dat is een vreemde, want zalving is buitenop. De buitenkant van het lichaam. En toch staat er, de zalving blijft in u. Zodat de beeldspraak toch niet zo erg strak wordt doorgevoerd. Wat betekent, is duidelijk genoeg, hè? De uitwendige zalving met zalfolie is een uitbeelding van het inwendig ontvangen van de Heilige Geest. Het is overeenkomst, maar er is ook verschil in dit soort symboliek, typologie of beeldspraak, of hoe je het maar noemt. Hè? En daarom, de zalving blijft in u. De zalving die gelieden van hem ontvangen blijft in u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Nee, vers 20 zei, en gij weet alle dingen. En hier staat, gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving. U leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En zo verder. En daarmee hebben we alle betreffende schriftplaatsen genoemd. Waar die zalving genoemd wordt. En hier staat het woord geest er niet eens bij. Geen van de drie keren hier in 1 Johannes 2. Opmerkelijk genoeg. Toch is de betekenis voor ons wel duidelijk, lijkt mij. In de eerste plaats gaat het er namelijk om dat het woord zalving gebruikt wordt, omdat het min of meer bij wijze van spreken rijmt op vers 22 en ook op vers 18. Begin maar bij vers 18 dan. Want daar staat, kinderkunt, het is de laatste uren en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist, antigezalfde, staat er, komt. Zo zijn ook nu vele antichristen, antigezalfden, antichristussen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Waar Johannes het over heeft is heel eenvoudig. We hebben er straks over gezongen. Hij heeft het over de eenheid van de gelovigen, de broeders heet het dan. De eenheid van de gelovigen in Christus. Zij hebben namelijk het woord ontvangen, het woord des levens, want het leven is geopenbaard. In Johannes 1, vers 1 en 2. En Johannes zegt, en dat woord, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, vers 3. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, en opdat uw blijdschap vervuld zij, en zo verder. Het woord maakt ons namelijk één. Degenen die vaststellen dat het woord scheiding brengt, hebben ook gelijk. Het woord snijdt ons namelijk af, als een tweesnijdend scherp zwaard, snijdt ons af van de wereld, inclusief en juist in de eerste plaats het wereldse denken, het denken vanuit de mens, bij gebrek aan informatie, omdat hij doof en blind is, zou ik maar zeggen, daar worden wij van afgesneden, maar we worden aan de andere kant daardoor één gemaakt met alle gelovigen, en dat is zo, omdat we één gemaakt worden met Christus die het woord is. En wat Johannes zegt, wij verkondigen dit woord opdat wij gemeenschap met elkaar en met Christus zouden hebben. Maar, zegt hij, ja, je moet wel uitkijken, want er zijn ook vele antichristen. Niet alleen dat er één antichrist komt, het woord wordt hier trouwens voor het eerst in de Bijbel gebruikt. Maar er komen in onze dagen, zijn ze er ook, antichristen, vele antichristen. En daarna gaat hij op het thema onder andere verder. In hoofdstuk 4, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn enzovoort. Want niet alles is uit God. Je kunt wel inspiratie krijgen van de een of andere spirit. Je kunt begeesterd worden door de een of andere geest. Maar te denken dat dat dan dus per definitie de geest Gods is, dat is een misverstand. De kans is namelijk het grootste, omdat er veel meer zijn namelijk, dat je van doen hebt met een geest van de God deze eeuw. Een boze geest dus. De menselijke geschiedenis bewijst dat dat zo is. Dat men daar gewoonlijk mee van doen heeft, omdat men niet oplet. Of omdat men niet anders wil natuurlijk. Maar vooruit. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Wij worden gewaarschuwd voor antichrist en in het algemeen antichristen. Antigezalfden. Lui die zich stellen in de plaats van de gezalfden. En die dat in werkelijkheid niet zijn. Of dat ten onrechte doen of hoe dat maar heten mag. Andere keer bespreek ik dat wel weer uitgebreider. Maar het idee is duidelijk genoeg. Waar het tegenstander op uit is, is om ons bezig te houden met leugens. En in zo groot mogelijk meervoud, om de verwarring ook zo groot mogelijk te maken, opdat we te midden van de leugens de waarheid niet zouden vinden of kennen of herkennen of zoiets. Daar gaat het altijd maar om. En zelfs oprechte christenen vallen in dat soort strikken en houden zich hun leven lang bezig met het bestrijden van allerlei leugens. En ze houden ook bij welke nieuwe leugens er nu weer zijn. Zoiets als virussen van een computer, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. En steeds weer nieuwe, die moeten dan weer bestreden worden. En dat soort dingen. Over allerlei dwaalleren en dat soort dingen. En gevaarlijke sekten en stromingen en godsdiensten enzovoorts. Die men dan eerst moet bestuderen om dan te weten wat er fout aan is. Mij ontgaat het volkomen. Wij moeten gewoon ingeleid worden in het woord Gods. En de waarheid kennen. En dan zijn we voor al die virussen immuun. Een virusscanner hebben we dan over. Ja, ik zie dat je bezig bent met het beeld verder uit te werken. Maar goed, laat het maar voor wat het is. Maar het lijkt me toch wel een aardig voorbeeld. Johannes waarschuwt ons voor die antichristen en zegt in vers 20 dan: doch gij, in tegenstelling daarmee, in tegenstelling tot die antichristen en al die geesten die niet uit God zijn, dat wil zeggen, doch gij hebt de zalving van de Heilige. Dat wil zeggen, wij hebben deel aan de zalving van. Gij hebt de zalving van, of door, de Heilige. Door Christus zelf namelijk. Wij hebben deel aan zijn geest. Aan de geest van Christus en daarmee aan Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Niet de antichristus of antichristen, meervoud. Maar we hebben deel aan die enige gezalfde. Wij zijn dus met hem gezalfde, met hem één geworden. En vandaar die woordkeus ongetwijfeld. Doch gij hebt de zalving van de Heilige. En nou is de volgende vraag. Nou gaat het heel makkelijk worden, hè. En de vraag is niet, wat betekent het dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest? De vraag is gewoon, en wat doet de Heilige Geest dan aan ons en in ons? Of, nou ja, ik bedoel dit, wat is er nou het voordeel van dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen voordat we zijn overleden en lichamelijk opgestaan uit de dood? Wat is het nut ervan dat we het leven van Christus nu reeds hebben? Wat zou de Geest in ons doen, bedoel ik eigenlijk te zeggen dan? Nou ja, dan kan ik vragen, hoe heet hij? Noem nog eens een andere term, andere naam ter aanduiding van de Heilige Geest. Dat is makkelijk genoeg. De Geest der waarheid. De Heilige Geest. De Geest der belofte. De Geest die beloofd was, maar gewoon de Geest der waarheid. Dat was toch Johannes 16. U weet toch wat de Heer zei tot zijn discipelen in die uiteenzetting in de opperzaal. In de nacht dat hij verraden werd. De vooravond van zijn dood en opstanding. In Johannes 16. Hij zei, ik heb nog vele dingen u te vertellen. Dat hadden we al begrepen uit het gedrag van de discipelen namelijk. Dat ze nog een heleboel niet wisten. Maar vooruit. En in vers 12 zegt de Heer dan tot hen van Johannes 16. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Alsjeblieft, de geest der waarheid. Waarom heet hij geest der waarheid? Die zal u in heel de waarheid leiden, staat er dan achter. Daarom heet hij geest der waarheid. Niet maar in de zin van de ware geest, maar de geest die ons in de waarheid leidt. Die de waarheid ook zou openbaren, die ons zou onderwijzen in de waarheid. Bovendien noemen ze werk van de geest het al helemaal in het algemeen. Regel 1 altijd in het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen, denk ik altijd. Echt waar, dus weet ik niet zeker, maar ik dacht, wat doet de Geest Gods? Hij brengt ons het woord Gods, want heel de schrift is van Gods geest geïnspireerd. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, om maar eens wat te zeggen. Of de profeten hebben door de Geest Gods gesproken. De Geest brengt het woord Gods voort. Daarom heet de geest der waarheid. Was altijd al zo. En nu die geest in ons woont, doet hij nog steeds precies hetzelfde. Hij leidt ons in heel de waarheid, staat er. Die zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij gehoord zal hebben. En u weet, de mens is doof en blind. Maar wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Hij zal u de toekomende dingen verkondigen. Dat betreft dan de dingen waaraan wij deel hebben gekregen. Toekomende goederen, toekomende dingen, toekomende eeuwen, enzovoorts. En bovendien, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen en zo verder. Maar we lazen het al in 2 Korinthe 1. Dat een en ander, dat we bevestigd, verzegeld en gezalfd zijn, zou zijn tot de heerlijkheid Gods. En dus in de eerste plaats tot de heerlijkheid van Christus. Maar dat is wat de Geest doet. Ons in heel de waarheid leiden, was de bedoeling. En we kennen natuurlijk toch ook de uitdrukking uit, ik zoek hem nou niet op, het kost allemaal zoveel tijd, hè. Maar de uitdrukking uit 1 Korinthe 2, wat geen oog heeft gezien onder de blind is, ook aangehaald uit Jesaja, wat geen oor heeft gehoord omdat het doof is, uit hetzelfde Jesaja 6, hè, onder andere, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, want als de mens niks weet, hoe zou u kunnen redeneren? Welke gegevens, welke feiten zou je met elkaar in verband kunnen brengen? Niks toch? En dus wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben, maar ja, daar weten wij niks van. Dus. Maar we weten er wel van, want de volgende zin is, en God heeft het openbaar, of doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar we ontvangen de geest uit God, opdat, dat is het doel, en dat was de vraag net, hè, waartoe hebben we de Heilige Geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De dingen, zaken, de dingen die ons van God geschonken zijn. En dan even ernaast leggen, weer zo uit het hoofd 2 Korinthe 1, we hebben die zalving ontvangen, toch? En daardoor hebben wij deel aan de beloften, al die beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. Die dingen zijn het. En dan terugkeren naar 1 Johannes 2. Gij hebt de zalving van de Heilige en dus, gij weet alle dingen. Want we hebben de geest ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zie? En hier staat het dus ook. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Daarna begrijpen we de uitdrukking niet. Want we denken dan van ja, maar wij weten niet alle dingen. Toch zegt de Bijbel dat. Waar het over gaat is trouwens ook helemaal niet moeilijk. Het idee is namelijk, maar dat zijn we allemaal verleerd of zo. Daar legden we geen belang aan. Dat je niet alles uit je hoofd, uit je blote hoofd hoeft te weten. Het is wel makkelijk hoor trouwens, als je alles uit je blote hoofd weet, zomaar. Maar ik had een leraar vroeger op school die buiten de schooltijd om een keer tegen me zei, ja, op, het is ook inderdaad waar, je hoeft niet alles uit je hoofd te weten. Dat moet hier wel, voor je, om je proefwerken te maken, of hoe het maar heten, en je examen te halen, moet je een boel dingen uit je hoofd weten. Maar het is alleen maar voor de gelegenheid, want geen mens hoeft dat uit zijn hoofd te weten. Wat je weten moet, is waar je het vinden kunt. Je moet erover kunnen beschikken als het noodzakelijk is. Je moet beschikken over de kennis. Israël was dat volk dat als priesterlijk volk het woord God zou moeten bekendmaken aan de wereld. Maar dat hoefden ze niet uit het hoofd te kennen. Ze hadden het zwart op wit in een boek. Je moet weten waar je het vinden kunt. Ik persoonlijk, het is mij altijd bijgebleven, maar het was me toen al uit het hart gegrepen. Ik heb er een hekel aan als ik iets wil weten en ik kan er niet achter komen. Ik moet in de kast kunnen grijpen. Het is overdreven natuurlijk wat ik nu zeg, maar het is eigenlijk wel zo. Het moet in de kast kunnen grijpen en het zo kunnen vinden. Een notebook zal ik eens pakken. Misschien staat het hier of anders daar. Stapel onder mijn arm. En dan doorwerken. Kijk, ik moet het in huis hebben. Dus het kan het niet. Irriteert me mateloos als ik het niet vinden kan. Maar dat is wel beschikken over kennis. Zo heet dat. U weet wel, de mens heeft mensheid heeft een enorme hoeveelheid kennis verzameld. Oh ja, wie dan? En wie weet het allemaal uit zijn hoofd? Nee, de uitdrukking betekent dat men het ergens tot zijn beschikking heeft. Als men het weten wil, kan men erbij. In de bibliotheek, zal ik maar zeggen. In de boeken. Van mijn part in computerbestanden tegenwoordig. Maar dat is toch hetzelfde uiteindelijk, hè? Men moet erbij kunnen en men moet het kunnen toepassen. Dat is waar het om gaat. En dat is wat Johannes hier dus kennelijk ook zegt. zou het anders trouwens in strijd zijn met wat hij elders in de Bijbel leert. En wat andere apostelen leren. Wat de Bijbel leert is dat God aan de gemeente gegeven heeft. Sommigen tot... Ik aarzel altijd als ik deze dingen zeg maar. Maar God heeft aan de gemeente gegeven. Sommigen tot leraar. Zo is dat nou eenmaal. Tot de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En zo verder. Dus een heel uitdrukkelijk Bijbels gegeven. Dus we worden wel degelijk onderwezen. Maar niet uit de voorraad van de leraar of iets anders. Maar gewoon uit de schriften. Daar gaat het om. Uit de waarheid die vaststaat en die bovendien afgebakend is. Nou ja, soms op een wat ontoegankelijke manier. Maar niettemin, het ligt vast in het woord Gods. En daar gaat het maar om. Hè? En dus, van de geest staat, hij zou ons leiden in heel de waarheid. Dat is Johannes 16. Als ik daar één bladzijde omsla, lees ik daar. Heilig ze in uw waarheid. En dan meteen eroverheen. Uw woord is de waarheid. In Johannes 17. Dus wat zou de geest doen? Ons in het woord leiden. Zoals de Heer Jezus het zou doen. En het ook deed na zijn opstanding. Hij opende hem de schriften. Lucas 24. De Emmausgangers. Hij opende hem de schriften. Hij opende hun harten, staat er zelfs. En hij opende hun ogen. Dat is wat de Heer in onze dagen nog steeds doet. En als je zegt, het is het werk van de geest, zeg ik, ja goed, maar dat weet u toch langzamerhand, dat daar geen verschil tussen is. Dus wat de Heer doet, ons leiden in heel de waarheid. Niet ons rechtstreeks zijn waarheid openbaren, ook niet ons rechtstreeks die waarheden bewust maken zodanig dat we het allemaal onthouden en nooit meer vergeten, maar hij leidt ons in de Bijbel als zodanig, dat woord van God wat hij ons nagelaten heeft. Beslot, andere Bijbelgedeelten spreken uitdrukkelijk hierover dat ze sinds de dood en opstanding van Christus God niets meer te zeggen heeft. En voor zover hij wat te zeggen had, is het in die eerste dagen van onze bedeling netjes allemaal opgeschreven door de apostelen en profeten en geleid door diezelfde Heilige Geest. En daarmee is de Bijbel compleet en bovendien de Bijbel vervloekt en ieder die er nog wat aan toevoegt, dus dat kan je allemaal ook rustig vergeten verder. De Bijbel is compleet in zichzelf en de bedoeling is dat we ons nou verdiepen in dat woord Gods dat hij ons zelfs zwart op wit heeft nagelaten. Daar gaat het om. En voor zover het woord Gods voor ons wat ontoegankelijk is, voor ons mensen, leert de Bijbel uitdrukkelijk dat dat het probleem niet is. Omdat hij zelf, God zelf, dan wel die geest zelf die het woord heeft voortgebracht, ons de ogen, de oren, dan wel het hart opent. Het is beeldspraak, maar dat betekent gewoon, hij maakt ons ontvankelijk. Nou weet ik wel dat we een hekel hebben allemaal aan de dokter. De gesleutel aan je lijf enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, het is wel wat de Heer aan ons doet. En werkt. Opdat we zouden zien. Dat kost enige moeite. Het is soms ook een pijnlijk proces hoor. Ontvankelijk te worden. Mensen worden niet zomaar ontvankelijk. Hij moet namelijk zijn eigen gedachten aan de kant zetten. Of laten gevangen nemen. Staat er in een van beide Korinthebrieven, dacht ik. Gedachten worden gevangen genomen. Gedachten worden mens zelf. Ze moeten plaats maken voor Gods gedachten die nou eenmaal hoger zijn dan de onze, maar die hij ons wel degelijk geopenbaard heeft in zijn woord. En daar gaat het om. En dus zegt Johannes, mag dan zijn dat er veel antichristen zijn, mag dan zijn dat er veel geesten zijn en dus ook leringen die niet uit God zijn. Maar er is een eenvoudig antwoord op de vraag, hoe kan ik weten wat de waarheid is en wat de leugen? Dus heel eenvoudig, men gaat tot de Heer en zegt, opent gij mijn ogen. Opent gij mijn ogen opdat ik uw wonderen mag aanschouwen. Dat is precies hoe het gaat. Maar dan moet men ook bereid zijn als men dit bidt om de dingen te aanschouwen. En dus ook bereid zijn om de eigen ideeën, filosofieën, theologieën, hoe het maar heet mag, aan de kant te zetten. Opdat men ontvankelijk zou worden. Alle vooroordelen weg. Luisteren naar het woord Gods. Zie je? Dat is waar het werkelijk om gaat. Dan is inderdaad deze uitdrukking van toepassing. Gij hebt de zalving van de Heilige. Men heeft deel aan Christus, aan zijn opstandingsleven, zijn leven dat in ons is. En waar hij ons leidt in heel de waarheid, is het fundamenteel waar dat wij beschikken over de kennis van alle dingen die God ons gegeven heeft. Opdat wij zouden weten, zei 1 Korinthe 2, dat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 2 Korinthe 1, we hebben die zalving, want in Christus zijn alle beloften Gods ja en amen. En hier, gij hebt de zalving van de Heilige en dus gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. Fundamenteel aanwezig. Wat ons overkomt eventueel, is dat we het loslaten. Vergeten te luisteren naar de Heer. Andere dingen, menselijke overwegingen stellen in de plaats van wat de Heer ons leert in zijn woord. Dat is wat er gebeurt. Met de beste bedoelingen, dat kan allemaal wezen. Maar hoe de bedoeling is, dat doet er nou even niet toe. Hè? Het gaat erom of het in overeenstemming is met het woord Gods. En Johannes zegt, fundamenteel, gij weet alle dingen. En juist daarom schrijf ik u. Je doet een beroep op wat je weet. En dat is voor ons ook niet nieuw. Voor ons als gelovigen geldt dat we allemaal weten dat we kinderen God zijn en dat God een werk in ons zou doen. Wat dan? Nou, hij wil zich aan ons bekendmaken, opdat we zouden komen tot kennis van hem. En niet alleen al theoretisch, maar ook in de praktijk van ons leven. En fundamenteel, dat is wat hij zou doen. En niet op grond van dat wij iets er tegenover zouden stellen. Het is niet conditioneel of iets dergelijks. Hij zou dat doen. Wij zouden hem alleen niet dwarsbomen, is het idee. En heel wat prediking heeft alleen maar tot doel om ons als gelovigen steeds opnieuw te bepalen bij dezelfde dingen. Johannes zegt, schrijf het, omdat je het al weet. En Petrus zegt in 2 Petrus 1, ik weet dat jullie dat weten, maar niet in mijn schrijf het je toch. Hij zegt, want punt 1 moet ik dat er nou eenmaal doen. En punt 2, het is nooit weg om de dingen te herhalen. En bovendien, als ik het je schrijf, dan blijft het misschien ook nog in omloop na mijn uitgang, staat er. Toen heb ik het om nagevraagd aan Paulus. En Paulus schrijft aan de Filippenzen en hij zegt, ja, ik weet dat je het weet, maar ik herhaal het toch steeds. Want ik vind het niet vervelend om dat te doen, het is u nuttig. En aan de Hebreeën schrijft hij, maar wij verzekeren ons van uw betere dingen. We gingen vanuit dat ze het wel wisten, maar het gaat erom dat men er continu bij bepaald blijft. Dit is wat de geest zou doen. Niet ons lichamelijk genezen of zo, niet spectaculaire dan wel sensationele wonderen verrichten, opdat we daarmee de boer op zouden kunnen gaan, of opdat we hoogmoedig zouden worden en zeggen, kijk eens wat de Heer aan mij gedaan heeft. Absoluut niks van het alles wat de geest zou doen, is ons in heel de waarheid leiden. De uitwendige zalving met letterlijke zalfolie is de uitbeelding van de inwendige zalving van de wedergeboren mens. Geest die in ons woont. Hooguit kun je er wat van ruiken. Geestelijk waarnemen dus. Maar u weet, reuk is een zintuig dat de meeste mensen slecht ontwikkeld hebben. We oefenen dat niet. Het is moeilijk waar te nemen. Hoe dan ook. Waar het om gaat dat we deel hebben aan Christus. Datzelfde is ook de strekking van vers 27 natuurlijk. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft, dat wil zeggen, voor altijd in u. Waarmee je meteen het woord verzegeling naar boven krijgt. Hè? We zijn verzegeld door de Heilige Geest. En ook het woord onderpand. Namelijk de garantstelling voor wat nog komt in de toekomst. De zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u, en dus gij hebt niet van nodig dat iemand u leert. We zouden onderwezen worden door de gezalfde zelf, namelijk. Want wij zijn van hem, en hij is van ons. Ik aarzel om het te zeggen, maar ik denk, in heel wat liederen staat het ook, dus ik ben zijn en hij is mijn. En kent u de Heer Jezus als uw persoonlijke, u kent het persoonlijke verlossing, zalen maar zeggen. In zekere zin, hij is van ons, dat is ook inderdaad zo. Maar in de eerste plaats natuurlijk andersom. En daarom hebben we niemand nodig die ons leert. Van buitenaf. Niet iemand die theorieën uitdenkt of wat dan ook maar. Niet menselijke filosofie, niet dingen die uit het hart van de mens voortkomen. Maar in tegendeel, wij worden onderwezen van Gods wegen. Ook als het gebeurt eventueel door een leraar, excuus dat ik dat erbij zeg. Want die worden geacht ook van Gods wegen gegeven te zijn. Dus nog steeds is hij het die ons leert. Dus gij hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen. Zo is zij ook waarheid, waarachtig. Maar waarheid staat er eigenlijk. Zo is ook waarheid en geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. Betekent in de praktijk, en ik zeg dat ook heel vaak, dat niemand van ons enig excuus heeft om de waarheid niet te kennen. Men kan zich niet verschuilen achter, ja, maar er wordt zoveel verteld en er zijn zoveel leringen, wat moet ik nou geloven enzovoort. Dat is allemaal onzin. Onze verantwoordelijkheid is om ons te melden bij de Heer en net als Salomo, bij wijze van spreken, maar bedoelt heel serieus, te vragen, Heer, als u me dan toch wat geven wil, als ik u wat mag vragen, geef me dan wijsheid. Dat geeft hij. Zo zonder meer. Ik heb het nagevraagd bij Jacobus. En Jacobus zegt, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die het ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Niemand heeft dus enig excuus. Wie wij ook zijn. De geest zelf zou ons in heel de waarheid leiden. Of ons laten leiden, is een ander verhaal. Ik denk altijd, je kan makkelijk zingen, de Heer is mijn... Hebben. Maar om er even bij te aarzelen, om zo de mensen aan denken te zetten, lijkt me toch niet verkeerd. De Heer is mijn herder, maar volgen wij hem? Anders is het maar onzin om dat te zeggen natuurlijk. Kan wel zo zijn, maar het gaat erom of het een praktische waarheid is. Hij leidt mij aan naar grazige weiden, leidt mij aan stille wateren. Jawel, natuurlijk. Maar laten wij ons leiden. Dan hebben wij wel belang bij die grazige weiden en stille wateren. Of hebben wij er meer belang bij te kunnen zeggen, Heer, hier haben we niet gewoest. Met excuus dat ik dat altijd in Duits zeg, maar dat heeft zo zijn culturele en historische achtergrond, denk ik altijd. Hè? Zo, ja, dat wisten wij toch ook allemaal niet. Dan zegt de Heer vervolgens, maar je had toch mijn geest ontvangen? Je wist het, er staat toch in de Bijbel, die geest zou je in heel de waarheid leiden. Ik was toch je herder? Je had toch de zalving van de Heilige en je wist alle dingen? En dus blijft de vraag over, weten wij de dingen die ons van God geschonken zijn? Want daar gaan deze uitdrukkingen over. Ik heb nog eens nagevraagd aan Petrus in 2 Petrus 1 en daar zei de apostel, God heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En daarna geeft hij een korte beschrijving van hoe dat dan in de praktijk in het leven van de gelovigen gaat. Hij heeft alles van doen inderdaad met de verdrukking of verzoeking, of hoe het maar heten mag, met het ontwikkelen van lijdzaamheid, bevinding, dezelfde termen uit Romeinen 5, waarbij de geest een volmaakt werk in ons zou doen. Opdat we zouden komen tot kennis voor hem. Het is niet alleen maar een lesje leren en de punten, de onderdelen ervan uit je hoofd kunnen opzeggen en dat soort dingen meer. Het is veel praktischer. Het gaat om de praktijk van ons leven. Of we daar hem leren kennen. En leren te leven uit al wat de Heer ons gegeven heeft. Als wij christenen zijn, dan zijn wij gezalfden. Zijn we vastgesteld in hem, zijn we leden van zijn lichaam en doet hij een werk in ons. Daarover spreekt het Nieuwe Testament, dus ik kan er moeilijk nu uitgebreider op ingaan nog, maar het gaat me nu maar om het beginsel. Het is mooi te kunnen zeggen, wij hebben de zalving van de Heilige. De vraag is in hoeverre dat werkelijk uitwerkt in onze levens en in hoeverre we dus inderdaad een goede reuk zijn geworden van Christus. Met de woorden uit 2 Korinthe 1 is bij hetzelfde hoofdstuk. We zullen het daarbij laten en we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we uit uw woord hebben geleerd dat u ons leidt in heel de waarheid. Dat u ons uw geest hebt gegeven, opdat we zouden komen tot kennis van u, tot kennis van alle dingen die u ons gegeven hebt in Christus, tot kennis van de vervulling van al die beloften die in Christus ja en amen zijn. Opdat we niet alleen die dingen zouden weten als data en oppervlakkig, maar bovendien opdat wij in gemeenschap daarmee zouden wandelen. Opdat uw geest onze levens zou vullen. Opdat wij een goede reuk zouden zijn van Christus en daarmee van u. Opdat we zouden zijn tot heerlijkheid Gods. Wij danken u, Vader, voor deze fraaie illustraties die we in uw woord mogen vinden. We mogen beseffen dat die zalving met deze vreugdeolie, dat die een uitbeelding is, heel uw woord door, van de zegeningen die wij hebben ontvangen in onze tegenwoordige tijd. Opdat ook wij zouden leven in gemeenschap met elkander en met de Heer Jezus Christus en daarmee met u. En opdat ook onze blijdschap zou vervuld zijn. Wij danken u deel te mogen hebben aan die olie, aan die zalf, aan die geest, aan dat eeuwige leven dat u ons geschonken hebt in Christus. Maar tegelijkertijd beseffen wij dat wij niet altijd leven in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. We willen een beroep doen op uw kracht, opdat uw kracht zal volbracht worden in onze zwakheid. Opdat uw werk aan ons voortgang zou hebben en voltooid zou worden tot in de dag van Christus. We danken u dat we ons afhankelijk mogen stellen van u, opdat u uw goede werk aan ons begonnen daadwerkelijk zal voleindigen. Opdat we dwars door alle omstandigheden heen onze hoop en verwachting zouden stellen, niet op dit leven, niet op de dingen onder de zon, maar in tegendeel op de vervulling van de betere beloftenissen die ons onder uw nieuwe verbond gedaan zijn. We danken u dat we het uitzicht hebben op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat we in afwachting daarvan reeds nu als gezalven, als priesters van u door het leven mogen gaan. Gewijd aan uw dienst en levend tot heerlijkheid van uw naam. Wees u dan zo ons nabij met uw kracht en uw geest. Om Christus wil. Amen.